Zo. Nou, goedenavond allemaal. Ik heb vandaag een heel theoretisch verhaal, is dat goed? Een heleboel achtergrondinformatie en zo. Kan dat? Ja, kan wel. Jullie zijn er nou toch, laat eerlijk zijn. We gaan wat uit Lucas lezen. Ik ga ook een klein beetje vertellen over de achtergrond van Lucas en zo. Lucas 18. Ik vind het moeilijk altijd, nodig je uit te onderspreken. Ik schat het maar gewoon ja. Waarom ook niet, hè? Maar ook een probleem. Het is al heel makkelijk als ze tegen jou zeggen, je moet daar en daar over spreken. Dan weet je dat. Maar als ze zeggen iets uit Lucas, dan zit ik toch wel een hele tijd te worstelen met wat dan. En dan bid je echt. En dan plotseling denk ik, oké, dat moet het zijn. Daar moet ik het over hebben. Dus ik hoop maar dat het ook zo is. Lucas 18 vers 9. De gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar. We gaan eerst een stukje lezen. Daarna ga ik een heleboel dingen vertellen zo. Van Paulus en Lucas en de tijd van toen. En ook een beetje de tijd van nu. Gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar. Hij zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En de overigen verachten. Staat wel even bij, hè. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De ene een fariseer en de andere een tollenaar. En de fariseer ging er staan en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de overige mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal in de week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg, deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling met de ander, want ieder die zichzelf verhoogt zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Nou, daarom lezen we verder. Het is altijd wel mooi om gewoon te lezen als een kind. Een klein kind, je hebt van die kinderen die zeggen altijd, ja waarom dan? En eigenlijk is het wel goed om de Bijbel te lezen, zeker de Evangelie, en te zeggen, ja waarom dan? Waarom is dit geschreven eigenlijk? Waarom moeten wij dit weten? En het antwoord vind ik nog wat gecompliceerder, wat ingewikkelder dan ik in feite dacht in de eerste instantie. Even een beetje achtergrondinformatie. We weten wel wat over die tijd. Dankzij Eusebius. Misschien zegt u dat wat. 4e eeuw Eusebius. Eusebius veel geschreven over de eerste 2-3 eeuwen. Die had allerlei bronnen die wij niet meer hebben. Die bestaan niet meer. Maar hij had echt bronnen. Waarom wij kunnen zeggen, nou, ik weet dat die bron, dat geschrift, dat toen zo was. Dus zo weten wij dus dat het Marcus Evangelie is een nauwe samenwerking geschreven met Petrus. En we weten dat Johannes het evangelie de laatste geschreven is, toen die andere 3 al lang in omloop waren. Maar Matthäus, Marcus en Lucas waren het eerste. Dat weten we vanuit die bronnen. Maar, zegt Eusebius, Lucas en Paulus werkten heel erg samen. Dat weten we ook, hè, uit handelingen. Die werkten samen, die gingen samen op evangelisatiereis. En die werkten echt onder de heidenen, onder de niet-joden. En Lucas schreef eigenlijk het evangelie samen met Paulus. En het schijnt dat zij echt de heidenen gingen bezoeken. Dus naar de volken gingen en elke stad een kopie van het Lucas evangelie achterlieten volgens Eusebius. Zo sterk dat Paulus gewoon kon zeggen, dat is mijn evangelie. Dus zo lieten zij dat achter. Het is echt geschreven aan heidenen, dat klopt ook. Als we lezen met deze evangelie, is echt geschreven aan Joden. Dan kun je allerlei details kun je dat zien. Alle dingen die voor Joden belangrijk werden, waren, vind je Lucas evangelie niet. Het is echt geschreven aan heidenen. En wat mooi, waar zit Gerrit nou eigenlijk? Oh ja, daar zo. Wat Gerrit las aan Theophilus. Theophilus, dat kunnen we aan de aanhef zien, was een ridder. Geen senator. Senatoren waren minstens 1 keer miljonair. De meeste waren vele keren miljonair. Een ridder zat daar wat onder, maar was rijk genoeg. Maar een ridder was ook duidelijk verbonden aan Rome. Hij werd wel eens geplaatst bij het leger op bepaalde plaatsen, op mijn taken, maar ging altijd terug naar Rome. In principe ging het dus om Rome. Dus dat weten we nou dus. Dus Lucas schreef dit samen met Paulus en hij schreef dat duidelijk voor de heidenen. Dan denk ik bij mezelf, wat hebben de heidenen nou voor boodschap aan de Farizeeën? Dat interesseert ze niks. Nee, Farizeeën zijn ook maar even geweest. Helemaal niet zo lang. Eigenlijk is die hele beweging van de Farizeeën met de verwoesting van de tempel bijna verdwenen. Het is een vrij anderhalve eeuw vrij heftige beweging geweest, maar daarna ook niet meer terug te vinden. En voor de Romeinen ook totaal niet interessant. Waarom moest Lucas nou van de Heilige Geest van de Heere God toch schrijven over Farizeeën? Waarom? Nou ja, dat is een vraag die ik heb. Ik heb ook vanavond meer vragen dan antwoorden. Moet ik gelijk bij zeggen, het is ook helemaal niet erg, want dan mogen we best samen nadenken. Waarom wil ik vanavond dat iets zeggen? Ik wil ook wat even iets zeggen over de maatschappij van toen. Dus naar wie gingen Paulus en Lucas heen? Naar wie gingen zij? Ze gingen naar de heidenen. Nou, het Romeinse Rijk, want die was toen maatgevend, die was toen degene die de maat zette, was niet zo'n prettige omgeving hoor. Was geen fijne maatschappij. In het Romeinse Rijk ging het om één ding, om presteren. Je moest absoluut presteren. Er was een enorme drang om de beste te zijn. Dus als vier man ergens aan begonnen, dan waren alle vier uitermate fanatiek. Want alle vier moesten ze de beste zijn. Dat was Romeins. Je moet uitblinken. En als je uitblonk, dan kreeg je weer iets nieuws, een nieuwe uitdaging, je kreeg nieuwe beloningen en jouw familie werd er ook meegenomen in. Maar je moest uitblinken. Je mocht ook geen zwakheid laten zien. Zeggen ik kan iets niet, of ik weet iets niet, dat was erg onromeins. Teken van zwakte. En zwakte werd afgestraft. Elke vorm van zwakte werd afgestraft. De meeste keizers zijn vermoord. Augustus is vergiftigd. Tiberius is waarschijnlijk gedood. Caligula is gedood. Nero is gedood. De meeste keizers, op het moment dat ze zwak waren, werden ze gedood. Dus zelfs de keizers, de machtigsten onder hen, moesten consequent zich indekken, sterk zijn, streven, vechten naar de overhand, vechten naar de macht. Je moest sterk zijn. Dat was het Romeinse Rijk. Onthouden. Dat is heel belangrijk. Daardoor was er ook totaal geen zorg voor armen. Dat was echt totaal niet. Men kende slaven. En als een slaaf op het einde van zijn leven niet meer zo goed kon werken, dan zeiden ze, nou slaaf, je krijgt een beloning van ons, je krijgt de vrijheid. Met andere woorden, je had geen onderdak meer, geen eten meer, geen kleding meer, werd op straat gezet. Mensen gingen daar gewoon dood. Als je slaaf de vrijheid gaf op hoge leeftijd, had hij niets om terug te vallen, mensen gingen dood. Er was totaal geen zorg voor zwakken. Helemaal niets. U zult zeggen, ze gaven het brood en spelen in Rome. Ja, ze gaven het brood en spelen. Rome had 1 miljoen inwoners. Nou, dat is gewoon een grote menigte. Als je menigte wil, dan kunnen ze de soldaat verslaan en de keizer afzetten. Dus je moest hem met gemenigte wat stilhouden met brood en spelen. Maar dat is iets heel anders dan het eigen belang. Normaal gesproken was er geen zorg voor zwakken. Sterker nog, als er iemand van u, stel je voor, getroffen wordt door ziekte of door ongeluk, zijn huis verbrandt en zijn vrouw wordt ziek, dan nemen we allemaal als Romeinen hele grote afstand. Daar willen we niets mee te maken hebben, want de lotgodinnen zijn hem slechtgezind. En pech was besmettelijk. Dat geloofden de Romeinen, pech was besmettelijk. Dus als je pech had, dan stond je dus alleen in het Romeinse Rijk. Kinderen was geen zorg voor. Het klinkt hard, maar dat was zo. Christenen en Joden waren de enigen die hun kinderen in leven hielden. De Grieken en de Romeinen, als ze 2 kinderen hadden, legden ze de rest gewoon op straat. De derde. De hele rijken, die hadden niet veel kinderen, want die hadden toch vrij dure voorboedsmiddelen. Die konden dat zich bevoorloven. In die tijd was het ook al zo. Maar alles wat eronder zat, als hij meer kinderen kreeg, werd gewoon op straat gelegd. Gewoon overgegeven aan de honden en aan het slechte weer. Werd gewoon, hup. Daar was geen zorg voor. Kinderen hechten je niet aan. Kinderen waren ook niet belangrijk. En kinderen waren alleen maar mensen die niet rijp waren. Ze moesten nog mens worden, kinderen. Een kind kreeg ook geen ouderliefde. Dat was helemaal nergens voor nodig. Men dekte zich daarmee ook in. Heel veel kinderen gingen ook dood. Er was natuurlijk heel veel kindersterfte. Maar men gaf er ook niet zoveel om. Men huurde een pedagoog in de Rijk. Men huurde een pedagoog in. Een Grieks. Meestal een Griekse slaaf. Die dan de opvoeding gaf. En de opvoeding bestond meestal gewoon dat de kind verschrikkelijk pak slaag geeft. Dat toch een pedagoog had heel hard geslagen. Ook uit frustratie. Dat een slaaf was en hij zo op 10 minuten toch een Romein kon slaan. Maar een pedagoge mocht er gewoon volledig op losslaan zonder dat er iemand iets van zei. Dat mocht gewoon. Er was geen zorg voor kinderen. Er was absolute gezag van de man. Een man mocht zijn eigen kinderen, ook al waren ze volwassen, doodslaan. Als een kind dus in opstand kwam tegen zijn vader brutaal was, mocht een vader zijn zoon of zijn dochter doodslaan. Dat mocht, dat was Romeins recht. Het is allemaal goed om te weten. Je zou allemaal dit soort dingen een keertje moeten onthouden. En dan Lucas Evangelie moeten lezen. En dan sta je stom verbaasd keer op keer op keer wat in Lucas Evangelie beschreven wordt. Als je alleen al denkt de verloren zoon. Dat de verloren zoon tegen zijn vader zegt ik wil erfenis hebben. Nou zegt de Romein. Dat lijkt me een. Dus twee dingen. Je kunt hem officieel doodverklaren of je kunt hem echt doodslaan. Eén van de twee. Maar geld krijg je natuurlijk absoluut niet. Die Romein krijgt de ene verbazing naar de andere als hij de geschiedenis van Lucas Evangelie leest. Het was een complete cultuurschok. En toch is die Romeinse cultuur, die ik net beschreef, is helemaal veranderd. Die Romeinse cultuur is veranderd in de maatschappij die wij kennen. Waarin er zorg is voor de armen, respect voor de kinderen. Waarin een vrouw een plaats had. En waarin er gewoon omgekeken werd naar elkaar. Waarin er ziekenhuizen werden gesticht, weeshuizen werden gesticht, enzovoort. Dus het merkwaardige is, zeggen sociologen, zeggen het ook, geschiedkundigen, dat de hele mentaliteit van de maatschappij is veranderd, gekanteld. En het is van die heidense, keiharde, egocentrische, streperige maatschappij, gekanteld naar een maatschappij waarin zorg is voor een ander. En dezelfde sociologen zeggen nu eigenlijk dat wij weer in Nederland, in West-Europa, weer op een kantel staan. Wij kantelen weer terug. Daar zijn ze bang voor. En iedereen die klein beetje oplet, denkt bij zichzelf, nou, het gaat wel heel erg snel anders. Neem alleen een partij van Jan Maat. Jan Maat zei gewoon, er zijn genoeg buitenlanders in Nederland. Er hoeven voor mij geen buitenlanders meer bij. En islam is een slechte maatschappij. Een slechte godsdienst. Zei Jan Maat. Een aantal jaren geleden. Niemand wilde naast hem in de Tweede Kamer zitten. Ze zaten er met twee man. Hij en zijn secretaresse, later zijn vrouw. Niemand wilde naast hem. Hij werd geboycott door iedereen. Toen ze vergadering hadden, gooiden ze brandbommen naar binnen. Nu is de grootste partij. De PVV. We zijn volledig gekanteld. Vroeger had je een bepaalde christelijke waarden en normen. We zijn volledig gekanteld. We gaan, eigen sociologen zeggen ook nu. Nu zien we om ons heen. Dat de maatschappij. Door het verdwijnen van het christendom. En door de invloed van islam. Volledig andere waarden en normen krijgt. Dan een aantal jaren geleden. En zoals de maatschappij toen gekanteld is. Door de invloed van het christendom gaat de maatschappij nu weer kantelen door het verdwijnen van het christendom en door het komen van andere religies, de islam en het atheïsme. En deze geschiedenissen denk ik, hebben ervoor gezorgd dat toen de maatschappij veranderde. Ik kan het nou niet voorstellen, maar dat is echt zo. De geschiedenis die we hier lezen, de geschiedenis van de fariseer, die blijkbaar toch ook herkenbaar was voor de Romein. Een fariseer die zichzelf rechtvaardig vond en daardoor anderen verachtte. Dat is het gevaar. Dat is het grote gevaar. Het grote gevaar van de mens is, ik vind mezelf verschrikkelijk rechtvaardig. En ik heb het recht een ander te verachten. En ik heb deze geschiedenis ook hier besproken met mensen die uit de islam bekeerd waren. Maar sommigen zeiden ook, dit herkennen wij. Dit is ook islam. Je vindt jezelf rechtvaardig en je veracht de ander. en in extremis kan dat leiden tot ISIS, tot de dingen die we om ons heen zien. Dit is een geschiedenis van mensen, niet per se een farisee, die bestaan lang niet meer, maar een mens die van zichzelf zegt, ik doe dit niet, ik doe zus niet, ik zo niet. Ik ben nu rechtvaardiger dan een ander. Er staat er dus, en de farisee ging er staan, en het staan, het woord wat daar gebruikt wordt, is een staan zoals een spreker staat, een beetje pontificaal, bad dit bij zichzelf, en bad dit tot God, dat was meer een meditatie die hij had. En hij zei, ook God, ik dank u dat ik niet ben zoals overige mensen, rovers, onrechtvaardig, en we weten niet precies wat dat woord, wat ermee bedoeld wordt, overspelers, of als ook al zit een tollenaar. Nou, dat kan je best zeggen. Ik denk, als wij elkaar aankijken, neem de afgelopen 20 jaar, dan kunnen de meesten van ons zeggen, nou, ik heb de afgelopen 20 jaar niet gestolen. Ik ook niet. Dat klopt wel, toch? Of zie ik nou mensen zeggen van, nou... Mensen die zeggen van, nou, ik ga even omkijken. Maar dan weet je van, we hebben niet gestolen. Hooguit of we denken van, nou, belasting zou misschien iets kunnen, wat dubieus. Ze hebben wat twijfel in ons leven. Moeten we het dan opgeven of niet? Maar in principe doen we het ook netjes. Dus we hebben niet gestolen. We hebben toch ook geen overspel gepleegd? Toch? We hebben het misschien wel een keertje gewenst. Toen zijn wij een man en tweemaal. Maar we hebben het niet gedaan. We hebben eigenlijk ook, we zijn ook niet zoals die tollenaar geweest. Dus wij kunnen van onszelf zeggen, nou, als ik nou puur naar mezelf kijk wat ik gedaan heb. Ik heb niet gestolen, ik heb niet gemoord, ik heb geen mensen in elkaar geslagen. Ik ben niet geweest als een tollenaar. Als je op die manier redeneert, als dat de manier is waarop je redeneert, dan kun je zeggen, nou, ik ben wel rechtvaardig. Ja, toch? Dan kan je het gewoon zeggen. Op de manier is waarop je redeneert, dan kun je zeggen, nou, ik ben toch gewoon rechtvaardig. Sterker nog, hij vast 2 maal in de week, dat is meer dan nodig was, en heeft 10e van zijn inkomsten, dat is meer dan de wet dat vroeg. De wet vroeg die 10e van alle inkomsten, van de meeste, maar niet van alle. Dus hij heeft op religieus gebied ook nog meer gedaan dan moest. Dus hij zei gewoon, ik ben er. Ik ben rechtvaardig. En hij verachtte de ander. En dat is precies de redenatie van een mens die God niet kent. En dat is precies de redenatie van islam. En dat is precies de redenatie van die de Romeinen hadden en de Grieken hadden. Zij waren rechtvaardig en zij verachtten de ander. De Romeinen konden en de Grieken konden meedogenloos zijn en vol verachting voor mensen met een andere cultuur en een andere samenleving. En ze konden ook keihard tegen optreden. Ook tegen mensen in de directe omgeving. En dan gaan we verder. Er staat er een tollenaar. En die bleef op een afstand staan. Dat is een ander woord voor staan. En hij wilde zelfs in de ogen niet opheffen naar de hemel. Sloeg zich op de borst. En zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het. Wees mij de zondaar genadig. Hij zegt, ik ben een zondaar. De eerste zei, ik ben rechtvaardig, want ik heb bepaalde dingen niet gedaan. En de tweede zei, ik ben een zondaar. En daarvoor is er wat anders nodig. Daarvoor is nodig dat je Gods licht laat schijnen in jouw hart. Wie van u heeft er nou nooit eens gedacht, ik wou dat die vent dood was? Stel je ervoor die ooit in je leven de gelegenheid had gehad, dat je een briefje kreeg, en je mocht er een naam op schrijven, teruggeven, en niemand zou erachter komen, nooit iemand, maar die persoon zou binnen een paar maanden sterven. Wie is het nooit in zijn leven gedacht van, nou, ik had het al ingevuld, weet je. Wie is er nooit in zijn leven gedacht van, nou, ik doe het niet, ik mag het niet, ik weet het wel, maar, ik zou het er best eens een keertje. Wie heeft er nooit gedacht? Wie heeft er nooit eens gedacht van, als ik de kans krijg, ik doe iets, weer houd mij. Mensen kunnen me betrappen. Ik ben er ook een beetje, nou, te voorzichtig in. Mensen, maar stel je ervoor dat. Ik het ongemerkt zou kunnen inpikken. En niemand zou het zien. Oh, dat zou ik best wel doen. En God ziet het hart aan. God kijkt gewoon naar je hart. En God zegt, ja, je hebt het niet gedaan. Maar je hebt de gelegenheid ook niet gehad. En je hebt ook wel niet gestolen, maar je was ook bang voor dat mensen het zouden zien enzovoort. Stel je nou eens voor, wij zitten hier, wij zitten luxe, wij zitten chic, wij zitten toch prachtig. Maar stel je voor, je wordt geboren in Somalië. Of je wordt geboren in Nieuw-Guinea. En je bent 12. En er komt een groep militairen komt er binnen. En dan spuiten je al vol met drugs. En die zeggen, hier heb je een mitrailleur, je schiet je ouders dood. En je doet het. Je bent volledig gek van de drugs. En dan halen ze je weg uit het dorp en zeggen, nou, dan kun je nooit meer terug. Je hebt je ouders vermoord, je kunt nooit meer terug. Nou, blijf je bij ons in dienst, als wij zeggen, schiet je, dan schiet je. En die mensen zijn dus slechter dan wij. Die hebben alleen andere omstandigheden gehad. Dus het feit is dat wij in Gods licht zeggen, ja, ik ben een zondaar. Ja, ik ben gewoon een zondaar. En hoe meer licht van God in ons leven komt, hoe meer wij dat zullen zeggen. Het is heel eenvoudig eigenlijk. Stel je voor, je komt bij mij thuis en ik heb één kaarsje aan. Dan denk je van, nou, dat huis is netjes. Dat ziet er mooi opgeruimd uit. Als ik twee kaarsjes aansteek, denk je van, oh, ik zie toch misschien wat liggen. Als ik het licht aan doe op volle kracht, dan denkt hij van, nou, dat valt tegen. Daar had wel eens schoongemaakt mogen worden enzovoort. Daar kan een werkster wel even een uurtje mee bezig zijn. Zo gaat dat. Hoe meer licht er van God in ons leven komt, hoe meer we zien dat wij zondaar zijn. Niet gezondigd hebben, zondaar zijn. En dat is niet erg om te zuchten. Deze zondaar, deze man die zucht eronder. Maar hij vraagt genade. Hij zegt, wees mij genadig. En hij vond genade. En die rechtvaardige man die zocht geen genade. En die vond het ook niet. Je krijgt wat je vraagt. Die rechtvaardige man had geen genade nodig. En die kreeg het ook niet. En die zondaar had wel genade nodig. En hij kreeg het ook. En deze ging gerechtvaardigd naar huis. Deze. Die zichzelf vernederde. Die gewoon zegt, ik ben een zondaar. Ik ben een zondaar gewoon. En weet je, dat lijkt erg en het lijkt somber en je hoeft helemaal niet, dat is het hele punt juist. Je hoeft helemaal niet met een zwart pak of met een heel somber gelaat of heel triest met neergebogen ogen rond te lopen en zeggen ik ben een zondaar, ik ben een zondaar. Dat is wel zo, maar het fijne is dat jij dus erkent, dat jij dus ervaart, ik ben ook gerechtvaardigd. Dat is het hele punt. God heeft mij rechtvaardig verklaard. Dat is hele mooie gewoon. Rechtvaardig verklaarde deed een rechter. Als er bij een rechter iemand kwam, waren er twee dingen. Of hij was schuldig, of hij was rechtvaardig. Het was niet zo dat de rechter zei, nou, ik ben schuldig, ik zie door de vingers. Of ik doe net of ik maar niks zie, zoiets. Nee, die rechter zei, jij bent rechtvaardig. Dus wij waren zondaars, we hebben erkend dat wij zondaars zijn. En nu komen we bij God en God zegt, je bent rechtvaardig. En waarom zijn we rechtvaardig? Gewoon door ons geloof, meer niet. Meer niet, dat is zo'n opluchting. Ergens is het zo'n opluchting, zo'n bevrijding. Het is gewoon ons geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat, zo is het. En u zult zeggen, ik heb maar klein geloof. Nou, dat is prima, dat is ook goed zo. Dat mag ook best. Maar God rekent het wel tot gerechtigheid. Nou weet ik nooit, ik vertel wel eens bepaalde verhaaltjes wel eens vaker, maar ik weet nooit wat ik waar vertel. Dus moet ik even aan jullie vragen. Dat verhaaltje van die man met die trekker. Kennen jullie die? Zo'n mooi verhaal. Echt gebeurd? Nou, niet helemaal. Ik heb het zelf verzonnen. Nee, ik weet niet of ik hoek aankom. Mooi verhaal. Jij kent hem, hè? Ja, je kent hem. Niet verder vertellen, niet afmaken. Vroeger had ik een broer die zei altijd, vertel maar. Hij zei, hij gaat de laatste zin. Zo irritant toch gewoon. Dat gaan we niet doen, hè. Er was een jonge man, die was zoon van een boer. En die boer zei, jongen, ik ben oud, ik ben sterk, ik ga muziek, ik ga dood. Jij gaat zoort gewoon dat je elke... Je kent hem wel. Ja, ik ken hem ook al. Ken je hem nou toch wel? Nee. Nou, je zorgt ervoor dat je elk jaar 100 gulden spaart. En die 100 gulden, als je dan lang genoeg spaart, dan heb jij geld voor een trekker. Dus die man die ging dood en die jongen dacht, nou, ik ga elk jaar ga ik 100 gulden sparen. Het verhaal klopt niet helemaal, maar het gaat om het verhaaltje. En een fijne aantal jaren is die trekker ook kapot. Dus de jongen denkt van, nou, ik heb 1200 gulden. Ik ga naar de stad, ik ga naar de winkel, ik ga een trekker kopen. Dus ik ga naar de winkel toe, de winkel voor trekkers. Ja. Slaat het nergens natuurlijk. En die legt daar 1200 gulden neer. Zo'n 12 12 zakjes met 100 gulden. En dan zeg ik wil graag een trekker kopen. Dus die jongens staan achter die balie. En die zeggen, nou ten eerste hebben wij euro's. Daar beginnen we al mee, we hebben geen gulden meer. Dan ben je een beetje laat met je gulders. We kunnen geen gulders meer inwisselen. Dat kan ook helemaal niet. En bovendien, het omrekenen is ongeveer 500 euro. Wil jij een trekker kopen voor 500 euro? Je kan een band kopen voor 500 euro, houd het mee op. Dus die jongens hadden grote schrik achter de kassa. En die jongens, die stond daar en die zei, ja, dat is het. Dit is het, ik heb niet meer. En die jongens zeiden, ja, een beetje onzin. Hier aankomen 1200 euro. Die vonden het een mop van de dag. Dus die zagen zichzelf al thuiskomen. Vanavond meegemaakt, komt een jongen binnen de kassa. Maar die oude baas van de winkel hoorde alle jongens lachen. En die ging naar voren en die zei, wat is hier aan de hand? En die jongens zei, nou, die mannen trekken kopen 1200 gulden. En die oude baas ging naar de jongen toe en zegt, hoeveel geld heb jij? En de jongen zei, is 1200 gulden, zegt hij. Maar begrijp nou dat het helemaal niet genoeg is. Nee, zegt jouw baas, het is ook niet genoeg. Maar ik reken het genoeg. Ik reken het genoeg. Een boekhoudkundige term. Ik reken dat voldoende, zei die oude baas. Jij krijgt die trekker. En dat woord wordt ook door Paulus gebruikt. Wij geloven, Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. God rekent dat voldoende. Het is zo'n oplucht. Dus wij komen bij de Heer en we zeggen, Heer, ik geloof wel, maar ik heb ook soms wel eens dat ik denk, waar bent u? Ik geloof echt wel. Maar ik heb misschien wel eens mijn twijfel. En ik heb mijn vragen. En God zegt, geef me het kleine beetje geloof wat jij hebt. En ik reken dat voldoende. Ik reken dat tot gerechtigheid. Dus wij komen en wij zeggen van we zijn een zondaar en we zijn verloren. Zo komen wij, maar wij gaan weg en we zeggen we hebben iemand ontmoet die ons helemaal vergeven heeft. Helemaal, niet alleen zegt van nou ik zie me domme door de vingers. Nee, in zijn ogen zijn wij helemaal rechtvaardig. En het is zo'n opluchting dat je gewoon mag zeggen het is niet van mij afhankelijk. Want de meesten denken van nou ik ben wel een zondaar, maar toch. Ik moet toch wel heel erg mijn best doen. Ik moet het toch kunnen opbrengen om dit. Ik moet toch wel zus. En ik moet toch wel dit. En ik moet toch wel dit inbrengen. Ik kom er dadelijk op terug. Ik kom er dadelijk op terug op het einde. Maar de meesten van ons zeggen van ja, ik geloof wel. Maar ik weet wel dat het voldoende is. Maar ik moet toch wel elke dag, nou, minstens stille tijd houden, bidden. Ik moet zus, ik moet evangelie verkondigen elke maand. Ik moet zus elke maand. En die worden er helemaal moe van. Want uiteindelijk raken ze altijd weer teleurgesteld. En zeggen ze, ik heb toch weer gefaald. Hoe moet het dan? Het is zo'n opluchting. Dat je gewoon zegt, aan mij is er niks meer te verbeteren. Heerlijk is dat. Het is gewoon niks. Gewoon zondaar. Tot niet voor goed zijn staat. Wat een opluchting. Opluchten, je kunt stoppen met moeite doen, met inspannen. Stoppen met denken, ik moet dit, ik moet dat. Je kunt gewoon zeggen, heerlijk, ik leef als een gerechtvaardigd iemand. Hoe betekent dat je niks hoeft te doen, kom ik dadelijk op terug. Maar met een totaal andere insteek als deze. Maar dit was niet Romeins. Dit was iets wat tegen de Romeinen inging. Zeggen dat jij een zondaar was. Nee, dat is dat jij niet deugt. Nee. Nee, dat ging heel erg tegen het Romeinse hart in. En het gaat nu ook in tegen het Romeinse, tegen het Nederlandse hart. En tegen het hart van de islam. Want je hoeft niet tegen de Mohammedaan te zeggen, je bent een zondaar. Je zegt, ik ben gevaarlijk, zegt hij, en ik ben islamiet. En jou kan ik verachten. En het klinkt hard, maar het is zo. En tegenwoordig hoef je zelfs, en dat vind ik het trieste, zelfs in christelijke kringen bijna niet meer te zeggen, je bent een zondaar. Het is wel fijn hoor, die liedjes van Eddie Rickert. Ik vind het wel goed dat ze leren, je bent een parel in Gods hand en dat soort dingen enzovoort. Wordt tegen de kinderen gezegd, je bent prachtig, je bent goed. Het is ook goed om je kinderen lief te hebben en ze te waarderen. Dat is ook heel goed, dat moet ook echt. Maar uiteindelijk moet er wel die boodschap komen dat wij in de ogen van God zondaars zijn. En niet om ons te neer te drukken, maar om juist te zeggen van, heerlijk, er is vergeving en er is rechtvaardiging en er is helemaal verlossing. En je mag bij elkaar komen en je mag blij zijn en je mag dankbaar zijn, want God heeft je gerechtvaardigd. Maar als je bij jezelf denkt van eigenlijk heb ik dat niet echt nodig, dan ben je er ook helemaal niet blij mee. Dan verlang je er helemaal niet naar. Dus een van de waarheden, denk ik. Ik denk maar gewoon hardop en je mag me gewoon verbeteren en zeggen, nou Theo, je snapt er helemaal geen hout van. Maar een van de waarheden die insloeg als een bom in het Romeinse Rijk bij de toehoorders, dat er gewoon iemand zei, jij bent een zondaar. En we vinden dat terug in de Romeinenbrief. Ik zei, Lucas en Paulus werken ook altijd samen. Samen één gedachte. En dat was ook zo. Romeinen 7, ik. En Romeinen 7 is de worsteling die we allemaal kennen. Ik wil wel. Ik probeer het wel. Maar ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik niet wil. Het woordje ik. Het komt 10 keer voor in de Romeinen 7. Totdat je op een gegeven moment erachter komt. Ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Precies. En dan niet. Wat moet ik doen om verlost te zijn? Welk boek moet ik lezen? Welk weekend moet ik meedoen? Welke kerk moet ik naartoe gaan? Welke gewoonte moet ik omgaan? Nee. Wie zal mij verlossen? Ja, dank, Heer Jezus. En de Romeinen 8 is het hoofdstuk van de verlossing. En de Romeinen 8 komt het woordje ik 1 keer voor. Ware nederigheid, zei iemand, is niet dat je slecht over jezelf denkt. Ware nederigheid is dat je niet meer aan jezelf denkt. En ware verlossing betekent niet dat je blijft proberen jezelf te verbeteren. Dat je blijft denken, ik moet meer naar lezingen, ik moet meer bijbelstudie, ik moet meer dat. Dan kan ik eens een keer wat worden. Ware verlossing betekent dat je bij jezelf denkt, ik kan het helemaal niet. Het is hopeloos. Klaar uit wat heerlijk dat God mij gerechtvaardigd heeft. En die waarheid die verdwijnt ook in Nederland. Die waarheid, zelfs in christelijke kringen verdwijnt dat. Afgelopen zondag, 2 zondagen geleden, was er hier in de buurt kerkdienst. En er zaten 250 man. En je weet toch niet welke kerkdienst het is, dus ik had het lekker geheim. Niet vragen ook. Dan was een gastspreker en die zei, leg die bijbels toch weg jongens, die bijbels zijn alleen maar negatief. Je moet met je gevoel in contact komen met God. En God vindt je prima. Aan 250 man vond het prachtig. En er konden mensen naar voren komen om genezen te worden en aangeraakt te worden. Dat is moderne evangelie. En het groeit alleen maar. Het groeit alleen maar. En die kerken waar het gewoon nog gezegd wordt, geleerd wordt van, we zijn toch zondig in de ogen van God. Die zijn wel steeds minder. Wie verhoogd wordt, zal worden vernederd. Wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Ze brachten ook kleine kinderen bij hem, vers 15. Omdat hij ze zou aanraken. Dat deed men. Kleine kinderen, de kleine Joodse mensen brachten de kleine kinderen bij de rabbi als ze één werden. En vroegen dan een zegen van de rabbi. Omdat hij ze zou aanraken. Toen de discipelen het echter zagen, bestraften zij hen. Die zeiden, we zijn belangrijke dingen bezig, niet met die kinderen. Jezus echter riep hen bij zich en zei, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. Dus kinderen zeiden al in het begin, waren totaal niet belangrijk in de Grieks-Romeinse wereld. Alleen Joden en Christenen die zorgden voor hun kinderen, de anderen deden het niet. Totaal onbelangrijk. En hier zegt de Jezus, hij zegt, jullie moeten zijn als kinderen. Nou, dat was een hele dwaze uitdrukking in de ogen van mensen die luisterden. Niemand wil zijn als een kind. Een kind is gewoon onwetend. Een kind is maar half mens. Een kind moet juist nog mens worden, zei van iedereen. Een kind is toch nutteloos eigenlijk. Een kind moet je tuchtigen en opvoeden en hard aanpakken en hard laten trainen in de hoop dat het mens wordt. Ja, die woorden als kinderen. Kinderen zijn dan mislukte mensen. Zo dacht men in die tijd. Maar de Jezus zegt, jullie moeten dus juist zijn als kinderen. En wat is een kind? Wat is het grote verschil tussen een kind en een volwassen? Een kind, die, als er problemen zijn, doet hij zijn hand omhoog. En dan grijpt hij de hand van papa en van mama. Ja, toch? Als er echte problemen zijn, dan rent een kind naar zijn mama. Als een kind gevallen is, dan gaat hij bij mama. En dan gaat hij troost halen. Als een kind problemen heeft en geslagen is, dan zegt hij tegen zijn papa. Of als er het eerst een kind die huilt uit bij zijn ouders. En een kind zegt ook gewoon, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Dat zegt een kind gewoon. Ik weet het niet. Ook eventjes iets, dat deden Romeinen ook nooit. Ik weet het niet. En dat doen ze in islam ook nooit. Ik weet het niet. Echt niet. Probeer het maar eens. Het is geen echte Mohammedaan die ooit zegt, ik weet het niet. Weet je de stelling van Pythagoras? Ja, die weet ik niet. Die weet ik niet, zeggen ze niet. Die ken ik natuurlijk. Zeg hem dan eens. Ja, een ander keertje, zeggen ze dan. Maar het weet niet is een schande. Te zeggen dat je iets niet weet, is een schande. Gewoon, dat mag niet. Het is niet toegestaan. Wij mogen gewoon zeggen, ik weet het niet. Ook als christen. Er sprak laatst iemand die zei, ik wil wel evangeliseren, maar ik weet zoveel dingen. Ik zeg, dat is goed. Zeg dat gewoon. Ja, maar ik heb geen antwoord op bepaalde vragen. Nee, denk je dat ik antwoord heb op bepaalde vragen? Denk je dat antwoord hebben als er mensen in onze omgeving nare ziekte krijgen? Waarom God dat toestaat? Waarom God toestaat bij kleine kinderen wat gebeurt? Denk je dat ik dat weet? Denk je dat een dominee dat weet? Of een voorganger dat weet? Dat weten wij niet. Zeg het gewoon. Ik weet het niet. Even de mooiste getuigenissen staan in het Nieuwe Testament van die blind geborene. Nou, die wist helemaal niks. Kan je nog herinneren? Die zei, hoe die heet, dat weet ik niet. Hij wist de naam van de Heer Jezus niet eens. Maar hij zei, ik weet wel één ding. Ik was blind en nou kan ik zien. Dat is het hem. Gewoon toegeven dat je iets niet weet. Gewoon zeggen, nou ik weet een heleboel dingen niet. Maar ik weet één ding. Dit weet ik. Als ik 's nachts erg verdriet heb. Dan kan ik bidden. En dan kan ik mijn zorgen en mijn verdriet bij de Heer Jezus brengen. En daarna krijg ik rust in mijn hart. En als mijn dingen worden aangedaan, dan kan ik bidden. En dan kan ik toch de rust vinden. Als ik bitterheid en boosheid in mijn hart heb, dan kan ik bidden. En misschien niet direct, maar een tijdje. Kan een tijdje duren, kan de Heer dat toch weten. Dat weet ik wel. Dat weet ik in ieder geval. En hoe een heleboel dingen in elkaar zitten, ja, dat weet ik ook niet. En dat mag gewoon. En de Heer Jezus zegt, zo moet het ook zijn. Zo moet het ook zijn. Zulk soort mensen. Die komen in het koninkrijk, zegt de Heer Jezus. Mensen die dat gewoon zeggen, die zijn als een klein kind. Die hulp zoeken als ze geslagen worden. Die hulp zoeken als ze gevallen zijn. Die gewoon zeggen, ik weet het niet. En een klein kind zegt gewoon, mijn papa die kan alles. Mijn papa die kan het wel. Oh, mijn papa die kan het wel maken, zegt een klein kind. Oh, mijn papa die koopt dat zo. Oh, mijn mama die weet het wel. Groot vertrouwen in als ze klein zijn, hè. De puberteit is het andersom, hè? De puberteit, mijn vader weet er helemaal niks van. Mijn vader kan echt helemaal niks, zegt de puberteit. Als ze 21 zijn, dan zeggen ze, nou, mijn vader kan misschien weer iets. En als we weer wat ouder zijn, zeggen ze, nou, het viel achteraf wel mee. Maar dat duurt weer een tijdje. Maar als ze klein zijn, dan zeggen ze, mijn vader kan alles. Dat is zo mooi, is dat, hè? En de Heer zegt, zo, zegt hij, zo. Dat soort mensen kunnen bij mij komen. En voor die mensen kunnen het koninkrijk binnengaan. Mensen die gewoon zeggen, ik ben een zondaar. Ze worden gerechtvaardigd. Mensen die zeggen, ik ben hulpeloos. Ik weet het niet. Die kunnen binnengaan. Heerlijke stad. En als je dat niet doet, dan komt er iets anders. Die rijke overste, vers 18. Rijke overste, precies hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde verhaal. En dan gaat het weer in instantie om de mentaliteit die overste had dan om de wet. Want die Romeinen kenden de wet niet. Een overste vroeg hem al dus, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem, wat noemt ge mijn goed? Niemand is goed dan één. Een heel verstandig antwoord. Tuurlijk verstandig antwoord, de Jezus zegt het. Maar de goede meester, het was een rijke. En rijken waren altijd elite. Rijken waren altijd heel duidelijk herkenbaar aan hun kleding. Niemand kon zich vergissen daarin. Niemand kon denken, zou die man rijk zijn of niet? Nee, als je rijk was, dat was duidelijk zichtbaar. Een senator, die had een brede rode, witte toga met een brede rode rand. Een ridder had een smalle rode rand, alleen een ridder. En daaronder had je allemaal duidelijke signalen hoe rijk jij was. En ook in Israël was heel duidelijk te zien of iemand rijk was. En dan begon je, zo waren die gesprekken, en zei de goede meester, vertel mij. En dan zei hij, nee, maar gij stelt goede vragen, goede leerling. En zo ging je terug en zo kan je heel opbouwen met elkaar complimenten geven. U bent goed, nee, u bent goed, nee, u bent goed, nee, jij bent ook goed enzovoort. Dan ging het heel over en weer en zo kietelden we met elkaar en zo was een heel gesprek voordat je al begon eigenlijk. Zo was dat gewoon. En de Jezus kapt het gelijk af. En zei, wat noem je mij goed? Is er maar eentje goed? Tuurlijk is de Jezus goed. Tuurlijk. Gaat ook niet om. Maar de Jezus gaat er helemaal niet in mee. Want dat is ook één ding wat ons zo in de weg staat. Het verheerlijken van mensen. Ook typisch iets voor islam trouwens. De ayatollahs, de imams, Dat zijn de goede mensen. Dat zijn de grote. Het zoeken naar goede moslims. Daar zijn de moslims eigenlijk altijd mee bezig. Het zoeken naar goede mensen die alles kunnen vertellen. En heb je zo'n goede mens ontmoet, dan zal hij je alles wel vertellen en dan kan je daar naar luisteren. En heb je zo'n goede mens ontmoet, ja, dan kan je hem volgen. En als hij dan zegt, dan schieten gewoon alle anderen af en doen we dat gewoon. ISIS. Het volgen van mensen. En de Jezus zegt, je volgt helemaal geen mensen. Het is niemand die goed doet. Weer een opluchting. Weer een stukje bevrijding uit de kramp. Er zijn inderdaad geen mensen waaraan je kunt zeggen, nou, daar kan ik naar luisteren, daar kan ik altijd van op aan. Dat zijn de grote voorbeelden. Niet doen, je raakt altijd teleurgesteld. Vroeg of laat raak je teleurgesteld. Ook voor hun geldt namelijk dat het zondaars zijn. En ook voor hun geldt dat het sommigen met de kinderen zijn. Dat ze het niet weten. Wij zijn niet beter dan een ander. En de ander is niet beter dan ons. En we hoeven ons vertrouwen niet te stellen op mensen. Waarom zijn veel christenen nou zo verschrikkelijk verbitterd? Wat is de oorzaak nummer 1 van verbittering onder christenen? Omdat ze zo teleurgesteld zijn in de kerk, in hun voorgangers, in hun oudsten, in hun leiders, in hun dominees. Omdat ze degene die zo hoog op een voetstuk hadden staan, plotseling is gaan scheiden. Dat degene die ze zo vertrouwen hadden achteraf een hele chagrijnige, nukkige man blijkt te zijn, enzovoort. Heel veel reden tot verbittering. En waarom? De reden zegt duidelijk, niemand is goed dan 1. God. Stel je vertrouwen alleen op God. Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Anderzijds is dat niet, weer niet, dat je er somber en naar rond gaat kijken. Anderzijds is het gewoon ook dan weer dat je uit die kramp komt van ik moet goede mensen zoeken om aan op te trekken. Het heerlijke is, alle andere mensen, ook de christenen, zijn net als wij en er is er maar eentje goed, is God. En wel, dat duurt dat lang voordat we daar achter komen. En wat duurt dat lang voordat we die lessen allemaal geleerd hebben? Ik weet het nog, ik heb er zo lang over gedaan. En zo lang mee geworsteld. Ik weet goed, ik was jong. Ook ik, hè, ben nog jong geweest. Ik had net een auto van 1000 gulden. Ja, echt 1000 gulden. Dat was een heel bedrag. En een vrachtauto kwam langs en er in een gat in mijn auto. Nou, dat vond ik wel heel triest, eerlijk gezegd. En ik vroeg toen iemand van onze kerk van, nou, klinkt misschien stom, maar dan vraag ik mezelf, waar heb ik dat nou verdiend? Dat vroeg ik mezelf, waar heb ik dat nou aan verdiend? En ik weet niet wat voor antwoord hij gaf. Dat weet ik niet meer. Het zal een goed antwoord geweest zijn. Maar achteraf denk ik, ja, hoe kom ik bij die vraag? Ik vond mezelf blijkbaar blij rechtvaardig. Blijkbaar vond ik mezelf best goed. Blijkbaar vond ik mezelf iemand die geen ongeluk verdiende. Ja, toch? Blijkbaar vond ik dat. Blijkbaar was ik de les niet geleerd dat ik een zondaar was die leeft uit genade. Blijkbaar dacht ik dat ik een rechtvaardig iemand was. Ik hoor mezelf nog zeggen, ik begrijp het niet, want ik bedoel, ik drink niet en ik gebruik geen drugs en ik speel geen overspel en ik doe allemaal dingen niet. Waarom heb ik dan de pech, die ene auto die ik heb, daar een vrachtwagen in rijdt? Waarom dan? Blijkbaar vond ik mezelf al aardig rechtvaardig. En dat is natuurlijk de les die we keer op keer op keer op keer weer blijven leren. Waarom worden wij zo boos als ons iets overkomt? En ik heb het zelf ook, tuurlijk heb ik het ook. En ik heb misschien morgen heb ik het weer, dat ik boos ben en denk, waarom overkomt mij dat? En waarom word ik dan boos? Het komt in feite omdat ik weer niet vanuit genade leef, maar vanuit een stukje zelfrechtvaardiging. Daarom. En steeds denk van ik bouw mijn eigen zelfrechtvaardiging op en daarmee verdien ik Gods beschermende hand. Daarom, steeds weer opnieuw moeten wij die les leren. En de geboden kent u, zegt hier Jezus, gij zult geen overspel plegen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en de moeder. Hij zegt, heb ik allemaal onderhouden vanaf mijn jeugd af. Waarschijnlijk bedoelt hij vanaf zijn bar mitzwa af. En toen de Heer Jezus dit hoorde, dat kan, hè, dan kun je bij jezelf denken, ik heb het allemaal gedaan. Ik heb niet gedood, nou, dat kan ik wel zeggen toch. Ik heb geen overspel gepleegd, ik heb het gezegd, ik heb niet gestolen. Ik heb niet voor een vals getuigenis gegaan, ik heb mijn vader en moeder geëerd. Ik heb het allemaal gedaan. Dat heb ik gewoon echt gedaan. Dus, ik ben er. Daar komt het feit op neer. En dan zegt de Heer Jezus, nog één ding kom je tekort. Verkoop al wat u hebt. En verdeel het onder de armen. Ja, dat kan niet. Dat kan echt niet. Status was zo belangrijk. In het Romeinse Rijk. Rijken was alles en de armen was niks. En dat gold ook voor de Joden. Maar de Joden waren aardig beïnvloed. Meer dan ze gedacht hadden. Status, rijkdom was status. En als de Heer Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en geef aan de armen. Dat betekent dat je geeft al je status op. Je maakt jezelf leeg. Toen zei Jezus, wil je echt rechtvaardig zijn? Dan moet je alles verkopen wat je hebt en aan de armen geven. Dan ben je rechtvaardig. En dat gaat te ver. Dat kan echt niet. Wie kan er van ons alles opgeven wat hij heeft? En werkelijk alles weggeven wat hij heeft. En alle status en alle positie en alle geneugten weggeven die hij heeft. En het weggeven aan een ander. Wie kan dat van ons? Het was er maar eentje. Het was de Heer Jezus. Hij is de enige die alles wat hij had verkocht. Zegeningen die hij had bij God. De plek aan de rechterhand van de Vader. De zegeningen die hij had. Spelende voor zijn aangezicht staat er in Spreuken. Alles weggaf. Zelfs zijn leven weggaf. En alles gaf aan de armen. Dus de enige die rechtvaardig was. De enige. En wij allemaal niet. En dat is niet om onszelf toe neer te drukken. Dat is zelfs een stukje. Het is gewoon zo. De Heere Jezus weet dat. Eén ding is dus heel verkeerd van deze overste. Op een andere plaats staat er jongeling. Eén ding was geen verkeerd. Toen hij dit hoorde werd hij zeer bedroefd. En want hij was zeer rijk. En toen hij hem zeer bedroefd zag worden. Zei hij moeilijk zal gaan enzovoort enzovoort. En op een andere evangelie staat. En hij ging weg. Dat staat hier niet bij. Een andere evangelie staat erbij. Hij ging weg. Wat juist geweest was. En zich gezegd heeft inderdaad. Heer Jezus gelijk. Ik heb het door. Ik dacht dat ik rechtvaardig was. Ik dacht dat ik er was. Maar u heeft gelijk, als het erop aankomt, ik geef mijn geld echt niet weg. Ik durf mijn status echt niet los te laten. Echt niet. Ik ga echt niet, u heeft gelijk. Ik dacht een vraag te kunnen stellen. Maar het is mij duidelijk. Ik heb geen kans. Ik ben kansloos. Ik ben een zondaar. Ik heb genade nodig. En dan zegt Jezus, dat klopt. Jij hebt dat genade nodig en jij krijgt het ook. Je krijgt het ook zoals die tollenaar je bent gerechtvaardigd. Dat had hij moeten doen. Maar het blijkt dat hij dus geconfronteerd werd met zijn eigen tekortkomingen en wegliep. En dat is eigenlijk het enige wat we echt nooit moeten doen. Als we onze tekorten geconfronteerd worden, weglopen van God. Als wij denken dat wij te slecht zijn voor God, dan is het ook zo. Als wij denken dat we eigenlijk niet kunnen bidden omdat we een potje van gemaakt hebben, dan is dat ook zo. Als wij denken dat eigenlijk God ons niet kan accepteren, dan is dat ook zo. En het heerlijke is, juist voor ons, is door Jezus een kruis gegaan. Juist voor ons. Dat was een evangelist en die werkte in de gevangenis. En die kwam ook op dodenrij. In Amerika heb je een hele lange rij met allemaal dodencellen. En die verkondigde overal het evangelie. Ook aan de mensen die dus dood tegemoet gaan. En al die mensen zijn eigenlijk hetzelfde. Het kan niet. Ik ben te slecht. Ik heb al gelijk met je evangelie. Ik vind het wel mooi, het verhaal van de Heer Jezus. Maar ik heb iemand verkracht en verwurgd. Ik heb iemand vermoord. Ik ben te slecht. Ik kan niet bij God komen. Ik heb daar geen kijk op. Het is als zelfs iemand als ik in de hemel kom, dat kan gewoon niet. Die boodschap van genade is niet voor mij, ik ben te slecht. En de evangelist zei, juist jij snapt het. Juist jij snapt het. Het is juist voor jou. Het is juist die moordenaar, die rover, die zei heden. Tegen wie de Heer Jezus zei, heden mag je bij mij in het paradijs zijn. Dat is hem juist. Nou is de vraag, betekent dat nu, dat we uit die kramp zijn? Nee, laat ik een stukje verder lezen. Eén stukje verder. Vers 31, hij riep de 12 tot zich en zei tot hen, zie wij gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeet is geschreven zal aan de zoon des mensen worden volbracht. Want hij zal de volken overgeleverd worden en bespot, mishandeld, bespuwd worden. En ze zullen hem geeselen en doden. En op de derde dag zal hij opstaan. Komt het? En ze beseften hier niets van. En het woord was voor hen verborgen. Deze les is er in ieder geval. Als wij denken dat wij nog rechtvaardig kunnen zijn. Als wij niet willen zijn als een kind. Als wij denken, bij God kan ik komen en ik ga vragen, wat moet ik doen? Want dat zei hij, hè? Wat moet ik doen om het leven te beërven? Is het hele kruis voor jou verborgen. Snap je daar niets van? Wil je er ook niets mee te maken hebben? Ik heb meerdere malen gesprekken met mensen die uit de islam komen en die zeiden van, heer, begrijp het, Jezus is goed. Jezus is prima. Ik heb de Bijbel gelezen, mooi, Jezus. Zo zeggen ze dat, hè? Is mooi. Prachtig, zeggen ze dat. Echt mooi. Wil ik ook best. Maar niet kruis, geen bloed. Dat is nergens, waarom? Waarom moet hij van mij sterven? Zeggen ze. Waarom moet hij van mij sterven? Nergens voor nodig. Ik wil christen worden, maar niet dat hij van mij sterft. Want daar word ik boos om, zeggen ze. Waarom moet er iemand van mij sterven? Ik kan zo bij God komen. Feit hebben ze de hele les niet geleerd. Ze praten dan over, de hele les is niet geleerd. Ze hebben totaal niet geleerd dat wij alleen bij God kunnen komen. Niet door eigen prestatie, maar door alleen door het werk van de Heer Jezus. Maar zolang wij onszelf rechtvaardigen, blijven rechtvaardigen, blijft het werk van het kruis voor ons verborgen. Dat is de les. Zelfs hier voor de discipelen. Maakt het dan iets uit wat je doet? Maakt het dan iets uit? Kan je dan gewoon zeggen van nou, we zijn toch zondaars, we zijn toch allemaal, maakt het uit, we zijn toch slecht, we kunnen het toch niet doen, het is toch alleen maar genade. Nou, dat kan ook net zo goed gewoon erop losleven. Dat is het hele punt, juist niet. Dan gaan we een stukje lezen, Lucas 17, als u het goed vindt. 17, Lucas 17, blaad iets terug. En de post, vers 5, de aanleiding is iets anders. De apostelen zeiden tot de Heer, Heer, geef ons meer geloof. En de Heer zei tot hen, als u een geloof hebt als een mosterdzaad, zou u tot deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in een zee geplant, en u zou u gehoorzamen. Dus de Heer, de apostelen zeggen, denk nou, de apostelen komen bij de Jezus, Heer, geef ons meer geloof. We hebben wel geloof, maar geef ons meer geloof. En de Jezus zegt, nou ook al had je maar zo'n piepklein beetje geloof, dan had je het al die dingen al gekund, maar dat kan je al niet eens. Je vraagt, geef me meer geloof, maar je geloof is veel kleiner dan je zelf in de gaten hebt. En er komt een hele merkwaardige geschiedenis van je denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Wat heeft dat er nou mee te maken? Wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of het vee hoedt, zo bij de thuiskomst van het veld tot hem zegt, kom er stond hier en lig aan. Dus wie heeft een slaaf heeft en hij komt thuis, slaaf is weggedaan, zal tegen de slaaf zeggen, nou goed gedaan, je hebt een maaltijd verdiend. Je mag met mij samen eten. Houd die gedachte even vast, niemand dus. Hij zegt, zal hij niet tot hem zeggen, maak mijn maaltijd klaar om een gordje en bedien me, totdat ik heb gegeten en gedronken en daarna kun jij eten en drinken. Dankt hij soms de slaaf, omdat hij heeft gedaan wat was bevolen? Ik meen van niet. Zo ook u, wanneer u alles hebt gedaan wat u is bevolen, zegt dan, we zijn nutteloze slaven. Wat wij behoorden te doen, hebben wij gedaan. Heel kort stukje, met heel veel diepte. Slaaf, dat wordt letterlijk slaaf, hè. Men schat dat 1/3 tot misschien op de toptijd, toen Rome heel veel veroverd had, de helft van de mensen slaaf waren. Sommigen hebben daar romantische ideeën over. Die denken, nou, het valt best wel mee. Je hebt een huisslaaf, dat is beter dan een slaaf in de mijnen. Dat is duidelijk. Slaven in de mijnen gingen vrij snel dood. Huisslaaf kon er best wel een tijdje leven, in luxe. Maar een slaaf, dit was het kenmerk van een slaaf. Hij dacht precies zoals zijn meester. En hij deed zoals zijn meester het deed. En als zijn meester zei, we gaan vandaag naar buiten, dan kon die slaaf niet zeggen, van, nou, ik denk er nog even over na. Daar was geen sprake van. Als je meester zei, je gaat vandaag op het land, je gaat ploegen, kon die slaaf niet zeggen van nou, morgen lijkt me beter. De slaaf gehoorzaamde. De slaaf dacht en deed zoals de meester zei. En dan komt het, niet omdat hij daarvoor beloning krijgt, maar omdat hij slaaf is. Niet omdat hij daarvoor zegt van nou, dan zal ik wel bij de meester mogen eten, dan krijg ik een bedankje. Nee, gewoon omdat hij slaaf is. En John MacArthur heeft een boek geschreven, nog niet zo lang geleden, ik geloof een jaartje geleden. En hij zegt, het hele kenmerkende van het christendom is eigenlijk dat Paulus en Petrus en alle anderen zeggen, wij zijn slaaf. Dus wij verkondigen het evangelie en wij gehoorzamen de Jezus. Niet omdat wij dan daar beloning voor krijgen. Niet omdat wij daardoor een stukje extra luxe krijgen. Of een plekje apart krijgen. Of wat dan ook. Niet omdat ik dan nooit een kapotte auto zal krijgen. Of nooit ziek zal worden. Of nooit een vrachtwagen in mijn auto zal rijden. Nee, ik gehoorzaam omdat ik gewoon slaaf ben. En ik verwacht geen beloning. Maar dit is het. Ik wil doen wat mijn meester zegt. Ik wil denken wat mijn meester zegt. Denkt mijn meester zus over die daad? Dan moet ik ook zo denken. En denkt mijn meester zo over echtscheidingen, over overspel en over homofilie en dat soort dingen? Dan moet ik ook zo denken. En denkt mijn meester zus? Dan moet ik ook zo denken, want ik heb geen keuze. Het is mijn meester. En zegt mijn meester, jij moet dat doen. Dan moet ik dat doen, want het is mijn meester. En dan kom je jezelf tegen. En dan zeggen van, nou, ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik vind niet erg één avondje in de week. Maar niet te veel. En ik vind sommige dingen niet erg om te gehoorzamen. Maar het moet niet te gek worden. Het moet geen geld gaan kosten. En ik moet er ook niet moe van worden. Je komt jezelf echt heel erg tegen. En dan gaan we terug naar het begin. En dan zeg je inderdaad, het is waar. Het is echt waar. Ik ben echt een zondaar. En ik heb echt genade nodig. En dan kom je weer terug en dan zeg je, ik ben inderdaad echt een kind. Ik weet het niet verder. En ik kan het niet verder. En eigenlijk kom ik erachter, ik wil ook niet verder. Wat ben ik blij dat God mij genade heeft gegeven en de rechtvaardiging heeft gegeven. Juist omdat ik zo zwak ben. En juist omdat ik vergeving heb gekregen. Juist omdat ik niet meer hoef te proberen zelf dingen te doen. Juist omdat ik niet meer alle pogingen hoef te doen om te zeggen van wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Wat moet ik doen om bij God een goed blaadje te komen. Wat moet ik doen om een goede christen te worden. Omdat ik het allemaal heb losgelaten. Want ik snap dat ik een zondaar ben, dat ik vergeven ben en gerechtvaardigd ben op grond van geloof. Dus daarom snap ik het. Ik ben gewoon een slaaf. En als het duidelijk is dat ik iets moet doen, dan doe ik dat. En het is zwak. Uitermate zwak, want er is niemand goed dan de Jezus alleen. En dat blijft. En elke keer als we denken van nou, we doen het vrij aardig, dan komt de waard weer naar voren. We zijn gewoon zondaars. Echt, wij zijn zondaars. En we worden gerechtvaardigd om niet. Maar wat is het blij. Wij hoeven niet meer te proberen. Wij kunnen het loslaten. Je hebt het verhaal van de schuifraam. Schuifraam. Een stukje open onderkant. En die hommel is binnengekomen in de woonkamer. En die denkt, nou, buiten is warm. Ik ga naar buiten. Ik ga pats tegen het raam. Hij denkt, is niet goed. Moet ik ergens anders. Die hommel denkt, doe het linksboven. Pats, linksboven. En die hommel denkt, nou doe ik het ergens rechts. Pats tegen het raam. En die hommel denkt, dan moet ik slim zijn. Dan moet ik gewoon 100 keer op één plekje doen. Dan gaat de raam al kapot. Nou, 100 keer op één plekje, niks dus, hè. Die hommel is helemaal totaal los, valt op de vensterbank. Net voor de kier die open is. En er komt een windvlaag. En die neemt hem mee. En hij is buiten. Zo is het ook in het christelijk leven. Op het moment dat je zegt, Heere God, ik kan daar helemaal geen hout van. En ik stap er helemaal geen moer van. En eerlijk gezegd, ik heb helemaal geen zin in. Ik wil het tegen u zeggen. Ik heb uw vergeving nodig, ik heb uw rechtvaardiging nodig. Op dat moment is, ik wil wel gehoorzamen. Maar ik kan het niet. Geeft u mij. U moet het maar in mij doen. Op dat moment zul je merken dat God inderdaad in jou dingen wil doen. Die je eerder niet kon doen. Op dat moment, als je werkelijk bent als het kind. Zegt de Heer, nou voor zulke. Precies voor zulke. Die kinderen. Die het niet weten. Die wel met alle vragen komen en verdriet komen bij mij. Die kinderen die gewoon wel vertrouwen dat ik het kan doen en weten dat zij het niet kan doen, zulke komen binnen. En dat is de waarheid die God ons geeft. En dat is de waarheid die ons leven mag tekenen. En daar moeten we elkaar voorhouden, keer op keer op keer. En elke keer, elke keer als het een tijdje goed gaat, dan denk je bij jezelf, oh, ik kan het toch. Oh, het valt best wel mee. Ik ben wel gegroeid in het geloof. Oh, ik ben wel een beetje sterker geworden. En dan gaat het weer mis. En dan ga je weer terug naar het kruis. Enzovoort. En dan blijven we altijd weer terugkomen. Alleen elke keer wordt het besef van de genade en de vergeving groter. Amen. Zullen we samen bidden? Wij danken u, Heer Jezus, dat wij klein zijn. En danken u zo dat we het allemaal niet hoeven te weten. En niet hoeven te presteren. En niet hoeven te scoren en al dat soort dingen niet hoeven te doen. We mogen gewoon zeggen van het is hopeloos. Het is niks. Maar we zijn blij dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. En we zijn blij dat u in ons werken wilt. En als u gehoorzaam is, dat ook heel normaal. Heel gewoon, dat moet ook gewoon. Maar u geeft dan ook de kracht. U geeft dan ook alles. We zijn echt afhankelijk van u. We alleen bidden, Heer Jezus, geef toch ook dat in dit spoor, dat het vasthouden in ons hart. Dat het leven mag kenmerken. Heer Jezus, wees ons zo genadig. We willen bidden, Heer, dat straks iedereen veilig thuis brengen. En ons verder deze avond zegenen. We bevelen ons zo bij u aan. Amen.